Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Het is voetbalinhoudelijk een super interessant project. Die innovatief super goed zijn, die een hoop cent hebben. Dan kun je daar, als je een goede trainer bent, geheid wat van maken.
Welkom. Bij de FC Afkikken Daily van woensdag 24 november 2021. Vandaag gaan we het onder meer hebben over de dood van een icoon uit de Nederlandse voetbalwereld. We staan stil bij het ontslag van Gert-Jan Verbeek. En het is natuurlijk tijd voor Champions League voetbal. Zo even terugblikken op een fantastische overwinning van United. En een blik vooruit op Ajax dat vanavond in actie komt in Turkije tegen Beşiktaş. En dat doe ik met mijn grote vrienden Martin Haven en Jeroen Blonk.
Yes.
En Jeroen, bij jou startende. Ik weet dat Mart zich volop aan het...
Oriënteren,
mooi woord, is op de Bitcoin-wereld. Mede dankzij onze vriend van Bitcoinmeester.nl.
Ja.
Die ook weer deze uitzending mede mogelijk hebben gemaakt. Hoe is dat eigenlijk bij jou?
Ja, ik zat er al in voordat ik...
Early adapter.
Ik had Bitcoinmeester niet nodig, maar wel nodig als zijnde een platform.
Ja.
En daarvoor is het ideaal. En het is een interessante wereld, een spannende wereld en... tot nu toe gaat het niet heel slecht.
Ja, wat we dus, Bitcoinmeester, die zit al een paar weken in deze podcast, de best beluisterde voetbalpodcast van Nederland. maar wat mensen niet weten is dat ze zich ook aan kunnen melden door even naar onze beschrijving te gaan van de podcast.
Ja.
Daar zit een linkje en dan heb je je verdiept erin. Wat Broes en ik altijd zeggen, verdiep je er eerst in. En heb je erin verdiept en wil je een account aanmaken bij bitcoinmeester.nl, kan dat heel makkelijk. Dus dan kan je gewoon naar de link in de beschrijving gaan.
Ja, dan meld je je aan. Het is een vrij makkelijk proces. Het is wel een financieel product, dus je moet aangeven dat jij het zelf bent. Dus even een fotootje maken, je paspoort laten zien. Dat is allemaal helemaal check en veilig. En dan kan je avontuur bij bitcoinmeester beginnen.
Maar ik vind dat ook wel echt belangrijk.
Ja, 100%.
Dat het heel veel stappen... dat je door daarheen moet. Dat geeft ook aan wat wij ook altijd zeggen. Verdiep je er eerst in. Nou, dat is het eerste. En daarna moet je wat stappen doorheen voordat je een account kan aanmaken. Goed, dat zijn de vrienden van bitcoinmeester.nl. Gisteren kwam natuurlijk het vervelende, het pijnlijke nieuws dat Simon Kistenmaker is overleden. Een icoon uit de Nederlandse voetbalwereld. Ja, ik zit hier natuurlijk met twee broekies naast me. Die hem denk ik niet mee hebben gemaakt als trainer.
Nee man, wel heel veel over gehoord natuurlijk. Ja, ja. Maar begin jaren 90 was een beetje zijn periode toch, bij de Graafschap?
Ja, en ik ben dus best wel vaak met voetbalculture, hadden we uitjes. En ik denk dat voetbalculture mede verantwoordelijk is geweest de laatste jaren, dat de hype over Simon Kistenmaker ook breder was, bijvoorbeeld bij Telstar of de Graafschap. Hè, twee clubs waar die gewerkt heeft. Maar dat vond ik altijd mooi, want ik ging gisteren dus in het archief van voetbalculture kijken. En daar staan zoveel posts over Simon Kistenmaker. Dus het was ook echt een icoon. Het was een trainer die het geheel op eigen wijze deed. En daar ook mee succes had.
Ja, als je ziet wat voor indruk hij bijvoorbeeld op Ten Hag heeft gemaakt.
Ja.
Die tot het laatste moment nog sprak. Dat zegt ook wel wat. En die heel veel respect voor hem had. Ja, ik vind dat wel heel erg mooi.
Het is gewoon een hele echte, hè? Dat werd gezegd. Je bent een echte of een neppe. En hij was een echte.
Ja, en een lijpe motivator. En volgens mij ook een enorme psycholoog als je het spreekt. Ja. Echt een held wat mij betreft.
Ja, laten we even iemand bellen die hem heel goed kende. En die gisteren nog een fantastische ode aan hem schreef voor de NSP-site, nsp.nl. Dat is namelijk Joeri van der Buske. Dag Joeri.
Hey Miel.
Goedemorgen. Middag is het al middags. Morgenmiddag, we zitten op de grens.
Bij mij is het al morgen.
Ja, ja, we zitten in een andere tijdzone misschien. Allereerst natuurlijk gecondoleerd met het verlies van Simon Kistenmaker. Ja, ik introduceerde jou als de man die zijn boek heeft geschreven, De Kist. Maar ook iemand die een fantastische ode nog aan hem heeft geschreven gisteren op de NSP-site. Ik vond het echt heel mooi hoe je dat hebt geschreven. We zullen ook even een link in de beschrijving doen van deze podcast, dat mensen hem daar ook nog kunnen lezen. We hadden het er net over dat het een icoon is uit de Nederlandse voetbalwereld. Wij zijn een stuk jonger dan dat jij bent, of jonger dan jij bent, Jury. Wat was jouw eerste kennismaking met De Kist?
Nou, dat was al eind jaren 80. Toen volgde ik de eerste divisie voor Telesport. En dat was de periode dat hij bij de Graafschap werkte. En daar heb ik eigenlijk zijn beste tijd heeft beleefd.
Ja.
Gigantisch veel spektakel heeft geleverd daar. Maar echt iets losmaakte waar de mensen in de Achterhoek tot de dag van vandaag nog steeds... Ja, vol lof en vol liefde over praten. En dat is daar echt van generatie op generatie doorgegeven. En in die periode leerde ik hem kennen. Ja, en ik was een jonge journalist. En hij was, zoals ik het ook al in die column schreef, echt de trainer tegen wie je ook al opkeek. Want als je hem voor het eerst ziet en je bent vrij jong, dan is dat best imponerend.
Ja.
En de allereerste kennismaking stootte hij zijn kop in de perskamer bij Telstar. En toen riep hij heel hard, godverdomme. En ik dacht, jeetje, dan moet je straks toch een vraag gaan stellen. Dus dat was natuurlijk een hele maffe kennismaking als je daar nu 30 jaar later op terugkijkt.
Ja.
En je beseft dat we ontzettend goede vrienden zijn geworden, is dat ook wel heel leuk. Maar later kom je erachter dat achter dat panzer natuurlijk gewoon een hele fijne fan zit. Een goud eerlijke fan vooral. Dat heb ik heel erg gewaardeerd. Maar dat hebben ook al die voetballers gewaardeerd in.
Ja.
En dat is ook wel de rode draad, denk ik, die door zijn leven en carrière loopt. Ik heb voor het boek heb ik echt heel veel mensen gesproken. En je kunt gewoon geen vijand vinden. Geen speler. Zoals een speler die bij hem op de bank kwam. Kon niks kwaads over hem bedenken. Nou, ik vind dat altijd veelzeggend.
Ja, en we hebben het net al besproken over wat voor een impact die heeft gemaakt op Erik ten Hag. Maar wat ik heel bijzonder vind, en ik zat even na te denken. Is er ooit een andere trainer geweest die zo verantwoordelijk is geweest voor de identiteit van een club, zelfs als die daar weg is gegaan? Als ik nu zie bij de Graafschap, we zien nog steeds dat als er gezocht wordt naar een nieuwe trainer, waar moet hij aan voldoen? Ja. Nou, hij moet Dran-mentaliteit hebben. Zijn naam wordt nog steeds gescandeerd op de Vijverberg. Ik denk dat nergens anders ooit heeft plaatsgevonden, toch?
Nee, dat ben ik met je eens. Hij wordt vaak wel in één adem genoemd. Je hebt ook culttrainers met mensen als Korbach.
Zeker.
Curver, Bert Daakops, Sander Popovic. Nou, dat zijn allemaal mensen die staan voor een bepaald tijdperk, vind ik. En gaven ook echt wel kleur met hun persoonlijkheid aan het voetbal en de wereld eromheen. Maar al deze mensen hebben dat niet achtergelaten. En Simon wel. En ik ken inmiddels door die hele roadtrip die wij gemaakt hebben, daar heb ik veel in de Achterhoek geweest, ken ik de meeste hardcore supporters van de Graafschap ook wel. En ja, dan kom je erachter dat hij dat inderdaad wekelijks nog nalaat. Dus ze zijn met hem bezig. Ze hebben gewoon vorige week nog in zijn straat willen staan. Ze reden nog jaarlijks naar hem met een bus. Ja, dan moet je je voorstellen, dan huur je dus een bus met 50 man. Dan ga je naar Heemskerk. En dan ga je bij hem, dan bel je bij hem aan. En ze zijn een keer gewoon, de Graafschap werd afgelast. En toen hebben ze gewoon, zijn ze doorgereden met die bus. En toen zeiden ze, we gaan bij Simon aanbellen. En Simon en Thea vonden dat fantastisch. En toen zijn ze een uur later in een strandtent beland. En dan hebben ze een kostelijke middag gehad. En er kwam natuurlijk iets anders op tafel dan chocomel en slagroom. Maar ja, dat is dan wel, die mensen die hebben dan een ervaring voor het leven. En dat is dan hun trainer geweest. En het mooie is dat al die puistige pubers van toen, die in de hekken hingen, die hingen toen aan zijn lippen. Hè, 20, 25 jaar later. En nou, als je dat kunt creëren in een streek, dan is hij uniek. En ik vind dat is Kistenmaker. En elke trainer wordt nu langs die meetlat gelegd.
Ja, ja. Ja, prachtig. Wat is eigenlijk jouw mooiste anekdote? Ja, misschien is dat een hele lastig hoor, want ik denk dat je heel veel anekdotes mee hebt gemaakt door de jaren heen met hem. Maar als je er eentje uit moet kiezen?
Nou, echt heel natuurlijk niet te doen.
Nee, hè?
Ik ben door het boek in gaan bladeren. Ik ben passages gaan herlezen. Ja. Maar ik vind wel, als je een beetje de tijd afzet van toen en nu.
Ja.
Wat ik wel heel bijzonder vond, is dat ik een keer met hem... toen werd hij erelid bij de Graafschap. Ik wist dat, hij nog niet. En toen gingen wij voor de wedstrijd naar beneden. De Graafschap speelde toen nog Eredivisie in 2016 of 15. En we stonden naast elkaar in de spelerstunnel naar de warming-up te kijken. Nou, dan zie je wat hij doet met mensen, jong en oud. En wat ik heel bijzonder vond, is dat hij die Vincent van Meij, ik weet niet of je die kunt
zeker. Nog ja, ja, spits.
Dat is natuurlijk best wel een wat frele jongen. Hij kwam wat bleu over. Mensen vroegen zich af, is dit wel een graafschapsspits? En hij kwam bij Ajax vandaan, sprak met twee woorden. En nou, het hele verhaal leek niet bij de graafschap te passen. En Simon, die kende hem als voetballer, maar had hem nog nooit gesproken. En die jongen die wilde catacombe inlopen. Simon trekt hem echt aan zijn arm. Hij zegt, hey, van mij, hier komen. En hij zei, hij priemde zo dat vingertje in zijn gezicht. Hij zei, hey, ik geloof in jou, Vincent. Ik geloof in jou. Jij gaat er vandaag wel twee inschieten. Je maakt de tegenstander gek. Laat hem godverdomme zien. En zo ging hij tegen de kering. Het is die 20, 30 seconden geduurd. Maar die van mij, die zag ik echt helemaal beduusd naar binnen lopen. En wij gingen op de eretribune zitten. En nou ja, je gelooft het niet. Maar hij scoorde die dag twee keer. En ja, ik vind dat dan toch wel...
Ah, mooi man.
Een soort magische kracht wilt zien in zo'n man.
Ja.
Ja, dan ben ik er wel bij geweest dat dat wel gewoon tot uitwerking is gekomen. En dan ga je er ook echt in geloven. Dat zijn wel hele mooie dingen om mee te maken.
Prachtig. Ja, ik vind het heel mooi. Veel sterkte, Jury. Want naast dat wij in Nederland een icoon zijn verloren... Of in ieder geval, ik weet niet of je een icoon verliest, maar hij is overleden gisteren. Ben jij natuurlijk ook een vriend verloren, dus veel sterkte daarmee. En ik zou ook wel even tegen de mensen willen zeggen, als je nou echt een mooi voetbalboek wil lezen, dus over iemand die zoveel impact heeft gemaakt in het Nederlands voetbal, dan moet je echt dit boek lezen, De Kist, dus van Jury van Busken.
Nou ja, je weet, in de Achterhoek noemen ze het Nieuwe Testament van de Schepper. Dus ja. Ja, wat dat betreft is dat een hele mooie. Ja, het is veel eer voor een boek, vind ik.
Ja.
Maar er zit wel een kern van waarheid in. Ik vind het, wat ik mooi vind, is we moeten in Nederland ook eens leren om gewoon mooie verhalen te vertellen. En door te blijven vertellen.
Juist.
We zijn vaak zo bij de waan van de dag en we willen die dramatiseren en bewonderen. Nou, doe dat een keer. En koester wat zo iemand heeft teweeggebracht in het wereldje, waar wij allemaal, jong en oud, onze brood in verdienen en van genieten. Hè? En dat geldt ook voor jullie als jongere generatie. Dus ik vind dat moet ook gewoon eens een keer kunnen. Daar sluit ik me van harte aan bij jouw woorden.
Nou, dankjewel. Veel sterkte, Jury. En dank voor je tijd en de prachtige anekdotes over de kist. Dankjewel.
Oké,
okay. Heel
goed.
Groeten. Hoi.
Mooi, man.
Ja. Ja, en ik heb Simon Kistenmaker natuurlijk meegemaakt op televisie en interviews en dat soort dingen. Maar Jury van den Busken ken ik vrij goed. En hij is dan precies de man die zo'n boek moet schrijven. Hè? Een wat rustiger man. Je weet heel veel voetbal, heel veel meegemaakt in de Nederlandse voetbaljournalistiek. En die is hem dan gaan volgen en die heeft een fantastisch verhaal geschreven. En wat ik ook mooi vind, je leert hem dan professioneel kennen, zoals hij zegt. En dat worden gewoon vrienden.
Ja, prachtig man.
Toch?
Ik heb vanochtend nog even die podcast van Staantribune geluisterd. En zat hij in. Hij heeft zo'n zware, diepe stem.
Ja.
En het wordt ook een beetje onderschat, denk ik, man. Want als jij gewoon 11 gasten met misschien een simpel plan op hetzelfde pad kan krijgen en iedereen gaat voor je door het vuur en je bent lijp gemotiveerd, dan kan dat superveel brengen. Dus misschien wordt hij ook wel gewoon een beetje onderschat als trainer.
Ja.
Ongeslagen kampioen geworden, of hoorde ik.
Ja.
Ja, bij de Graafschap.
Ik vond het wel heel mooi dat... het was ooit een wedstrijd tussen Ajax en Telstar. Ken je dat verhaal?
Ja, en, want, ik heb het vanochtend gehoord.
Ja, en dat... hij was niet blij... Louis van Gaal was niet blij met het gedrag van Kraai. En die wilde even in de rust in de kleedkamer inkomen. En toen zei hij, in je hok, jij mafklapper. Beet Kistenmaker van Gaal toe. Ja, dat vond ik wel... het is gewoon mooi. En ik wil nou ook niet een oude lul klinken als een oude lul van deze worden niet meer zo gemaakt. Maar zo is het natuurlijk wel. Weet je dat hij op de heenweg naar een wedstrijd een pornofilm opzet om de jongens te motiveren en halverwege stopzet en als je hem wint mag je hem af gaan kijken. Ja, ik denk dat je er nu niet meer mee wegkomt.
Ja, dat is
toch
ook, zeg maar, als je dat nu zou doen, dan staat het...
Maar wat ik wel echt wel onderschat wordt, is dat het nu heel erg over... Maar voor mij begint die kentering nu ook alweer plaats te vinden, dat het heel erg ging over tactische en dat soort dingen. Maar het gaat vooral om, kan je een groep meekrijgen?
Precies dat.
En dat kan hij natuurlijk wel.
Maar er zijn toch verschillende trainers, bijvoorbeeld de Jong van Cambuur.
Ja.
Die valt wel eerder in deze categorie van een groep motiveren, een groep bij elkaar brengen en dan tot grote hoogtes.
Ja, ik vind dat bijvoorbeeld, weet je, en dan doe ik hem misschien tactisch tekort, maar als je bijvoorbeeld naar Liverpool kijkt, een Klopp is gewoon iemand die een groep meekrijgt. Of je nou speelt of niet speelt, weet je. En dat zie je dus natuurlijk heel vaak, dat je bij trainers hebt, ja, dat de eerste 11 vinden het wel leuk, een trainer, omdat ze spelen, maar de rest kan hem niet uitstaan.
Maar het is ook gebaseerd op een Engelse manager, hè?
Ja,
daar heeft hij ook het allemaal vandaan gehaald en... Ja, het is mijn droom. Hij zei dat hij met kerst dat hij naar Engeland ging, 5 wedstrijden ging kijken. Nou ja, goed.
We gaan dat nog een keer samen doen. Dat heb ik al gezegd, ja. Ja, ja, mij lijkt dat echt fantastisch. Ja, overigens, we deden dat dit het Nieuwe Testament is. Het christendom is dus ook echt een begrip, hè? In Doetinchem en omstreken. Goed. Laten we hopen dat er nog veel mooie verhalen over Simon Kistenmaker de komende dagen te horen of te zien zijn, want dat verdient hij.
Hij wordt nooit vergeten, denk ik.
Nee, maar dit is wel wat ik zei. Zijn identiteit zal altijd rond die club blijven ronddwarrelen. Laten we doorgaan met het nieuws wat ook gisteren plaatsvond. Dat ging over een trainer die ontslagen werd, die niet een people manager is en die op straat werd gezet bij Almere City. Gert-Jan Verbeek.
Ja, man. Ja, het heeft heel lang geduurd eigenlijk nog, want volgens mij had heel Nederland dit gevoel al maanden. Het liep voor geen meter bij een club die voor de KKD heel goed betaalt. En ja, je kan heel veel excuses zoeken.
Een goede selectie heeft, toch?
Een goede selectie heeft. En volgens mij is het ook volledig aan hem toe te schrijven dat hij gewoon niet presteert.
Ik ben vooral heel benieuwd wat hij aankomende zondag van de trainer van Ajax, PSV of Feyenoord vindt.
Jij denkt dat hij pas zondag in actie komt?
Ja, misschien, misschien qua planning dus dat hij zaterdag al zit. Dus
ik denk dat hij vrijdagavond
al. Ja,
dat
het is misschien iets wat naïef.
Nee. Ja, ik kijk, en het is makkelijk nu je gelijk halen hier. Maar goed, voor mij hebben wij afgelopen zomer al gezegd. Doodzonde dat Almere City voor Gert-Jan Verbeek kiest. Ja, als PEC Zwolle had gekozen, ja, dat had me echt heel weinig uitgemaakt. Ik vind het heel knap wat John Best neer heeft gezet bij Almere City. Hoe je in een gebied waar al een tijdje niks was, een club neerzet die niet alleen voetbal technisch een goede stap zet, maar ook als club maatschappelijk een enorme impact creëert. Vind ik heel knap. Nou, het gaat steeds om dat laatste stapje die ze kunnen zetten. Nou, dat lukt steeds net niet. Ja, dan kies je Gert-Jan Verbeek, die voor mij bij zijn laatste club bij Twente. Ja, echt, ik denk nog steeds dat hij. Maar ik denk niet dat hij een stadionverbod heeft. Maar ik denk dat ze hem heel graag een stadionverbod zouden willen geven. Wat een teringzooi die daar heeft achtergelaten in Enschede. Hoe die met mensen is omgegaan. Ja, dat denk ik, ja.
Ik snap de aanstelling gewoon niet. Man. Het is zo absurd in alles wat voor mijn gevoel Almere was. Zeg maar ook best wel innovatief.
Jong en eigenwijs.
Jong en eigenwijs, ja. En dan zet je alles wat dat is precies het tegenovergestelde met Gert-Jan Verbeek. Die ook nog eens een track record heeft waarbij zijn laatste clubs gewoon slecht waren. Mm. En eigenlijk die periode daarvoor, want we hebben het nu over Twente, Australië, Brisbane Rovers volgens mij.
Brisbane Roar. Nee, Adelaide United.
Nee, Adelaide zat hier.
Ja. Nou, in ieder geval, dat was volgens mij ook geen succesverhaal. Dan is het raar dat je uiteindelijk.
Nou, hij heeft daar wel de beker gewonnen voor mij in Australië.
Hij heeft de beker gewonnen, maar volgens mij was.
Hij is weggegaan door corona. Maar ja, ik bedoel, los van het feit dat vervelend is voor hem. Het is volgens mij ook gewoon helemaal geen prettige guy voor je organisatie als je ziet hoe die overkomt. Misschien kan jij er iets meer over zeggen.
Nou ja, kijk, weten jullie nog waarom hij bij AZ werd ontslagen? Hij versloeg om PSV. En de dag later mocht hij zich op de club melden. Het hele proces tussen het team en de trainer was kapot. Tussen de trainer en de directie was kapot. En dat je in het verleden succes hebt behaald, dat is echt super knap. Want wat hij met Heracles en Heerenveen heeft gedaan, dat is gewoon interessant. Ja, ik kreeg ook allemaal DM's van mensen dat die hopen dat hij weer dan bij ESPN zit. Want dan dat levert leuke televisie op. Ja, dat iets leuk is, nogmaals, bij een voetbalzender word je voor mij aangesteld als analist, omdat je daar goed over voetbal kan praten. Niet dat het leuk is, dan kijk je wel de FC Afkikker Daily. Of luister je naar de FC Afkikker Daily. Nou, misschien doe ik ons ook nu wel tekort. Maar als je hoofdtrainer wordt bij een club, dan moet je toch ook een club beter kunnen maken. En hij heeft structureel nu aangetoond in de afgelopen jaren dat hij dat niet kan. Dus dan wordt hij puur op basis van wat hij 10 jaar geleden heeft gedaan, wordt hij nu weer aangesteld.
Ja, man. Ja,
en wat ik wel moet zeggen, ik heb wat mensen gebeld binnen Almere. Helaas, ik wilde de technisch manager net nog te pakken kregen. Die heb ik Teun Jacobs, die heb ik helaas nog niet te pakken gekregen. Maar ik weet wel dat hij zichzelf enorm heeft goed verkocht heeft. Zeg maar,
Verbeek.
Dus zeg maar in de gesprekken, dus zeg maar met de technische lijn, maar voor mij ook met de eigenaar, die Bras Penning, die heeft hij echt overtuigd.
Ik geloof wel dat hij kan overtuigen. Ja. Ik geloof wel dat hij kan bluffen. Dat is 100% waar. Ik denk dat hij ook wel een voetbalvisie heeft. Alleen ik denk niet meer dat hij dat helemaal meer 2021 past. En helemaal niet bij zo'n club als wat Almere City wil zijn.
Volgens mij is hij het schoolvoorbeeld van de wereld die verandert en hij is niet mee veranderd.
Ja, wat we ook allemaal niet zien.
15 jaar geleden was het een hele goede trainer.
Dat hij in 5 maanden heeft een spelerscontract ingeleverd, is de assistenttrainer die vorig jaar nog de interim hoofdtrainer was, heeft zijn contract ingeleverd, is er ruzie geweest met allemaal mensen uit de staf die niet meer met hem wilden werken, waar hij niet meer mee wilde werken. In 5 maanden tijd, best knap.
Ja, en toch is het ook wel weer tragisch voor hem natuurlijk.
Nee, er is niks tragisch.
Nou ja, het is altijd vervelend als je ontslagen wordt. En hij heeft het ook een goede kant. Hij is ooit smekers in huis genomen.
Nee. Ho. Kijk, ik word helemaal gek van die discussie op Twitter. Het is waarschijnlijk een fantastisch mens, oprecht.
Ja.
Hè? Maar je wordt daar neergezet als trainer om een ploeg beter te maken.
True.
En als je die ploeg spreekt, die jongens uit die ploegen... Nou, daar is weinig sociaal aan, hoor. Hoe hij met die groep is omgegaan.
Oké, maar hij heeft het heel slecht gedaan bij Almere. Ja. En dan is het nog steeds vervelend dat je ons wel goed. Vind ik.
Nee, ja, oké. Maar goed. Ja, okay. Belangrijker, wie gaat er instappen nu?
Nou, ik hoorde gisteren bij onze vrienden van de Eerste de Beste... Edwiges Maduro.
Ja, ik denk dat het een beetje vroeg is.
Ja, maar dat zie ik wel.
Hij heeft ook nog niet diploma's.
Oké, ja, dan wordt het lastig. Maar hij mag dan interim trainer zijn, toch? Onder bepaalde voorwaarden.
Ja, maar dat is korte termijn voor mij. En... dan moet er wel iemand naast hem zitten op de bank... die wel coach betaalt voorbij voor mij.
Oké, ja, en mijn gevoel zegt dat Willem Wijs... is nu assistent bij Anderlecht... qua karakter en voetbalvisie perfect bij Almere zou passen. Maar nou ja, ik ben natuurlijk ook een beetje biased... omdat hij hier wel eens geweest is en een aardige guy is.
Ja, ik heb eigenlijk een beetje dezelfde neiging als Mart... om inderdaad te gaan naar de mensen die wij goed kennen... waar Willem Wijs denk ik een goede van is. En verder vind ik het moeilijk om in te schatten... wat nu innovatieve trainers zijn... die op dit niveau willen instappen bij een club die 18e staat... en een hele moeilijke periode kennen. En ik weet ook niet of dat op dit moment de juiste keuze is... of dat je juist nu voor stabiliteit moet gaan... wel die arm om die groep heen... die groep weer echt een groep maken. Ja. Want volgens mij is qua kwaliteit... staan nu 18e, begreep ik... Ja, dat is natuurlijk niet waar ze horen te staan. Als je kijkt naar de spelersmateriaal, dan denk ik dat je met een trainer die hier weer een groep van kan maken.
Ja, ik hoorde dat gisteren in Voetbalpraat voorbij komen. Ja, er wilden spelers uit de Eredivisie wilden niet verhuurd worden aan Almere City. Er zijn nog wat sterkhouders. Als je die selectie kijkt.
Joh, jezus man.
Ja, echt niet normaal. Ze hebben echt een hele sterke selectie.
Ze hebben ooit een transfersom betaald aan Goed voor Thomas Verheid. Ja. Ja, als jij een transfersom betaalt voor Thomas Verheid.
Nee, maar het gaat over de huidige selectie. Ja. Dat daar misschien groot Verheid is weggegaan. Ja, er zijn wel meer mensen weggegaan. Polwijk. Maar er staat gewoon echt wel een goede ploeg.
Er staat een heel goed elftal.
Ja. En Mark van Rijswijk opperde gisteren Adrie Poldervaart, Mitchell van der Gaag. Vind ik hele interessante keuzes.
Voor wie van de twee zou jij gaan? Of iemand anders misschien?
Nou ja, nee, ja kijk, ik ben fan van Adrie Poldervaart. Omdat ik denk dat hij... hij is natuurlijk afgerekend bij Excelsior, zeg maar. Dat toen niet werkte, terwijl hij niet weg moet. Hij heeft gewoon zelfs een contract ingeleverd.
Ja.
Maar hij is wel iemand die ervoor gaat zorgen dat een groep... waar we het dus eerder over Simon Kistenmaker over gehad hebben... dat die wel een geheel ervan maakt.
Hij is wel echt obsessief met voetbal, wat ik altijd
hij is dus, ja, en hij is dus wel iemand die zichzelf probeert te verbeteren. Nou, de Graafschap kwam ook bij hem uit afgelopen zomer. Ik denk dat als zij nu aankloppen bij FC Groningen... dat ze hem iets makkelijker laten gaan. En als dat niet gebeurt, denk ik dat Adrie Poldervaart niet weer de nette Adrie Poldervaart moet zijn richting de club. Want ik, Mark Vrijswijk verkondigde gisteren ook, het is toch opmerkelijk te noemen dat je als assistenttrainer niet weg mag.
Ja.
En dat je daarna geen contractverlenging krijgt. Zijn contract loopt af aan.
Ja, man, het is fucking zuur voor hem.
En Mitchell van der Gaag, denk ik dat dat ook heel interessant is. Die het bij Excelsior natuurlijk heel goed heeft gedaan. Ja, bij NAC was het wat minder. Wat zeg je?
In Portugal ook.
Ja, zeker. Maar dus ja, ik vind dat wel hele interessante namen.
En omdat ze zo super veel geld hebben, een type als Philip Cocu of zo?
Nee.
Hoezo niet?
Nee, omdat dat... Maar dat is in ieder geval hoe ik denk dat de voetbalwereld werkt. Een Philip Cocu gaat niet instappen in een KKD.
Maar ze zijn een van de rijkste clubs.
Ja, maar het geld maakt voor Philip Cocu niet uit.
Venebatje is de laatste, Derby County is de laatste club. Ja,
maar moet je, hoe mensen ook denken, hè?
Ja.
Als hij nu dus niet bij Almere City slaat, waar gaat hij dan heen? Naar de tweede divisie?
Ja, precies. Het is PSV, Venebatje, Derby County.
Ja, snap je wat ik bedoel?
Kijk, ik vind Almere City als Gretsporter een beetje een saaie club.
Ja,
het feit dat
dus
je
niet
uit Almere komt en Almere City heet, vind ik al een beetje gek. Maar het is voetbal inhoudelijk een super interessant project.
Mm.
Die innovatief super goed zijn.
Ja.
Die een hoop centen hebben. Dan kun je daar, als je een goede trainer bent, geheid wat van maken.
Ja. Ja,
als je in jezelf gelooft.
Het is toch een beetje wat Niels zegt. Maar het afbraakrisico is toch zo ongelooflijk groot. Van, dus dan zeg je echt letterlijk, het is mijn laatste kans.
Ja.
Zeg maar, want als het daar fout gaat, ja, het is niet dat je...
Ja, ik zat zelf nog aan iemand te denken
gelijk,
die,
hoor,
die het goed heeft gedaan bij Fortuna. Kevin Hofland, die is nu voor mij ook vrij naar Wolfsburg. Ik weet voor mij niet of die ook weg is gegaan.
Ik weet niet of hij ook opgestapt is. Volgens mij las ik dat hij er nog zat, maar ik weet dat niet 100% zeker.
Maar zij hebben toch gewoon de middelen om een categorie hoger te gaan zitten?
Ja, maar mijn categorie hoog betekent niet per se beter.
Ja. Nee, maar op basis waarvan zou je dan nu Hofland...
Nou,
aanstellen.
Nou, omdat Hofland, wat ik gemerkt heb bij Fortuna, is wel dat hij een hele duidelijke visie had. Bij Fortuna, toen hij aantrad, was dat ook eerste divisie. Weet je, waren de middelen ook anders. Kijk, als je iemand als Philip Cocu aanstelt, natuurlijk voor de KKD hebben ze veel middelen. Maar het is wel anders dan bij een derby, bij Fenerbahce. Snap je wat ik bedoel? Er zal dus wel een keer dat je zelf de hesjes moet pakken. Of dat als je 10 ballen, dat er 2 ballen worden weggeschoten, dat er niet gelijk 2 nieuwe ballen de volgende dag liggen.
En jij denkt dat hij dat niet...
Nou, maar dat is natuurlijk wel een mindset van als je altijd in een absolute top hebt gewerkt, dat je wel daar jezelf moeten... ik wil niet zeggen verlaag, maar dat je je wel op een ander niveau in kan.
Weet je wat een supergoeie trainer zou zijn voor Almere? Nou. Andries Hulderink. Ja, nu assistent bij Twente.
Ik weet dus niet of hij een hele goede trainer is. Maar dat
hij is een lijpe trainer. Ja? Hij heeft het bij Jong Ajax heeft hij het heel goed gedaan toen. Ja. Hij heeft het bij Goed heel goed gedaan. Hij is daarna een beetje daarvoor bij Goed heel goed gedaan. Hij is naar de achtergrond gegaan omdat hij met Jaap Stam werkte. Nu met Ron Jans. Maar voetbal inhoudelijk heeft hij echt heel vaak, met heel weinig middelen iets heel goeds neergezet. Ja, nu heeft hij geld en een goed elftal. Denk ik echt wel dat hij echt wat kan bereiken.
Teun, mocht het een van deze namen zijn, wij hoeven geen geld, maar nodig ons uit op Valentijnsdag voor een wedstrijd. Was vorig jaar ook heel gezellig, toch?
Dat was echt leuk, man.
Ja. Dan regelen we dit. Als het een van deze namen wordt, dan gaan wij op Valentijnsdag weer...
We hebben er zoveel genoemd, dus het zal wel één zijn.
Een van deze... Nou ja, hoezo?
Wel 6 namen of zo.
Nou, ze zouden ook weer bij John Stegeman en zo uit kunnen komen.
7 genoemd,
toch?
Ik zou dat ook nog niet eens een hele gekke keuze vinden. Wel.
Maar goed. Nee, laten we doorgaan naar Champions League voetbal. Blikken we nog even terug op de wedstrijden van gisteren. Maar eerst Ajax vanavond. Ajax op bezoek in Istanbul. In, jawel, de...
Atatürk?
Oh nee, ik dacht heksenketel.
Oh, het is maar, hoe heet dat staan?
Ja, weet ik veel. Maar voor mij wordt het helemaal geen heksenketel. Het
is een vrij nieuw stadion. Mijn kapper is voor Besiktas. En die
mijn voor Galla.
Ja?
Ja. Heeft een tattoo ook.
Hij is er ook vanavond heen. Hij is speciaal daarvoor gevaccineerd. Dat is SO naar hem.
Echt?
Ja.
Oh, ja, nee, ik zag de VEF. Natuurlijk Galla supporter eigenlijk. Kenner van het Turks voetbal. Die had een interview gegeven aan Ajax Showtime. En die vertelde ook dat hij de verwachting had dat het niet helemaal vol zou zitten. Omdat het kaarten zijn duur. Het gaat niet goed met de Turkse economie. En ja, ze zijn natuurlijk eigenlijk uitgespeeld in deze pool. Maar ik zie overal de heksenketel voorbij komen.
Ja, prachtig.
Verwachten cliché. We iets van Besiktas?
Nou, ik kan daar echt heel weinig over zeggen.
Nou ja, ik heb ze dus, wat mij, de eerste 2 wedstrijden van mij thuis tegen Dortmund, hadden ze een punt verdiend.
Ja.
En ik heb ze toen in de Johan Cruijff Arena, zat ik in het stadion. Toen hadden ze, was die bal van Batshuayi van mij op de paal. Toen werd er nog een doelpunt afgekeurd van ze, om onbegrijpbaar, echt bizarre redenen. Dus het is niet dat ze er helemaal niks van bakken. Ik denk als je vanavond het eerste kwartier 20 minuten doorkomt, dat zij waarschijnlijk druk zullen zetten, een beetje er iets van proberen te maken, dat je dan een hele makkelijke avond
hebt. Je zag thuis bij Ajax speelde Besiktas heel erg gereserveerd. Linies kort op elkaar, waardoor het moeilijk was voor Ajax om er doorheen te voetballen. Maar uiteindelijk vonden ze de hele tijd toch wel weer Berghuis en vanuit daar kon je voetballen. Ja. En stiekem verwacht ik een beetje hetzelfde. Besiktas heeft nog steeds veel problemen, zeg maar, qua blessures. Mm-hmm. Nog steeds niet het volledige elftal. Hebben een moeilijke reeks in de eigen Turkse competitie. Staan voor mij 8e of 9e.
Ja, was dat bij Besiktas dat die gozer uit de selectie was gezet? Omdat hij ging liken. Post van spelers van de tegenstander waar ze van hadden verloren. En Sakala voor mij.
Voor
mij was dat daar. Kunnen. Maar dat zegt toch wel heel veel, weet je. En ja, ik denk dat het belangrijker is om te kijken, wat gaat Ajax vanavond doen? Al gekwalificeerd, 4 gespeeld, 12. Ga je spelers rust geven? Ga je iets anders uitproberen? Ga je dus in plaats van nu een keer, dat het altijd Berghuis of Klaas is, ga je dus Berghuis en Klaas een keer samen opstellen?
Ja, want er is ook een schorsing, toch?
Ja, Alvarez is geschorst. Ja.
Ja, dus er zit een grote logica in dat je met Klaassen daar gaat beginnen met Berghuis erbij. Dat heeft hij natuurlijk wel vaker gedaan.
Maar zou je dan een middenveld doen met Blind, Klaassen en Berghuis? En dat je bijvoorbeeld Taifico weer een speeltijd gaat geven?
Nou, op zich vind ik dat best wel een interessante, maar ik denk dat hij... ik denk dat hij ook wil kijken, die variant waar je bij Dortmund mee eindigde. Dus met Gravenberg, Klaassen en Berghuis.
Ja.
Dat hij dat vanaf het begin af aan gaat doen, omdat je dan op een andere manier druk gaat zetten. Je gaat op een andere manier ga je voetbal erin krijgen tegen een tegenstander.
Ga je dan met de punt naar achter? Of ga je gewoon Klaas Graafberg blok van 2 Berghuis ervoor?
Ja.
Okay.
Het tweede gedeelte. Het tweede wat je zei. Dus wat ze ook tegen Dortmund deden, zeg maar. Waarbij je dan Klaas ook nog die drang naar voren hebt. En dan ga je heel aanvallend spelen. Een hoge pressie. Nou ja, dat werkte tegen Dortmund heel erg goed. En het kan zijn dat hij dat vanaf begin af aan een keer wil proberen. Kijken of je een tegenstander gelijk zo hoog kan vastzetten.
Ja.
Maar een andere hele logische optie is inderdaad het Taifico-model, waarbij je Blind naar het middenveld krijgt. Ja. Alhoewel ik wel het gevoel heb dat Blind op links samen met Tadić, dat dat wel een dusdanig vast koppel is, dat hij daar niet zo snel aan gaat komen.
Nee. En maar, ja, ik hoorde notabene Valentijn Driessen zeggen, van het gaat om 2,8 miljoen volgens mij.
Ja.
Vond ik ook een goed punt. Ja,
maar voor wie?
Nou ja, voor Ajax. Ik bedoel, ze hebben natuurlijk een hoop geld verloren door die coronacrisis. Ja,
ik vind dit soort dingen...
Dus dat geld heb je ook gewoon nodig.
Maar luister, dit is club. Maar wat zien de spelers daarvan terug?
Nou ja, dat ligt eraan hoe je het opstelt.
Nee, maar dat bedoel ik. Want ik zie het, ik las het ook en dacht, ja, er is nog nooit een speler het veld ingegaan omdat de club meer geld ging verdienen, dat hij zich harder zou inzetten of minder hard zou inzetten.
Het kan wel, ik denk vanuit bovenaf, vanaf de club, dat Ten Hag wel de boodschap krijgt, leuk experimenteren, maar je moet wel winnen, want het gaat 3 miljoen.
Ja. Maar ik denk dat Ten Hag ook niet zo iemand is die gaat experimenteren. Het is...
Nee, precies.
Nou ja, je zou toch ook Neres, Tagliafico, daar moet nog een keer geld aan verdiend worden. Die zou je op kunnen stellen, daarom. En je zou het ook niet kunnen doen omdat je per se het beste resultaat wil halen. En ik zou dat wel begrijpen.
Ja. Ja. Ja, het wordt weer in ieder geval interessant. Vroege wedstrijd, 6:45. Meer wedstrijden vanavond. Inter, Shakhtar, Atletico, Milan. Club tegen Leipzig.
Sheriff Tiraspol.
Ja, in?
In Transnistrië, toch?
Heel goed, let's jongen. Go. Tegen Real. Dat was natuurlijk die bizarre verrassing op speeldag 1. Liverpool, Porto en City, Paris Saint-Germain. En Sporting Club de Portugal tegen Borussia Dortmund. Weer een stuntje van Sheriff. Nou, dat is wel een
ik
beetje
hoop voorbij. Het, man.
Ja, maar dat is wel een beetje
ja,
voorbij, toch?
Ja, je moet durven dromen.
Ja, je moet blijven. Ja.
Ik begon nog wel met 6 punten aan deze hele reeks. Dat is echt
dat is toch vet.
Ja. Nee, kijk, City PSG gaat natuurlijk over wie eerste wordt in de pool. Ja. Club zou eventueel nog erbij kunnen komen.
Ja, dat gaat niet gebeuren. Maar het is wel belangrijk voor club om derde te worden. Dat is echt een absurde prestatie in deze...
Ja, en Milan moet, hè? Milan moet winnen. Staan op dit moment drie punten achter op Atletico.
Je hebt maar 1 punt gepakt in de hele reeks.
Ja. En Sheriff staat op 6 punten. Inter op 7 punten en Real op 9 punten.
Het kan, hè?
Blijven dromen, zo is het. Over blijven dromen gesproken. Dat heeft Donny van der Beek gedaan afgelopen weekend. En zowaar had hij een basisplaats gisteren tegen Villarreal. Ik zag heel veel mensen dat ze zeiden, ja, dit doen ze om te verkopen in de winter, om hem in de etalage te zetten. Ik denk dat het wel een signaal is geweest van Carrick, dat hij onze podcast gisteren had geluisterd. Hè? Van ja, hij was eigenlijk al verantwoordelijk voor de ploeg. Waarom heb je hem er niet uitgegooid? Dat hij zei, nou, ik laat even zien. Ik speel met Fred, McTominay, Martial en Donny van der Beek. Ik ga toch mijn eigen lijn nu neerzetten.
Central. Ja, het pakt alleen niet zo heel goed uit.
Nee.
Na zijn wissel werd Manchester United pas echt gevaarlijk en konden ze wat forceren toen Bruno Fernandes erin ging. Die wel voor het eerst weer sinds echt 5 à 10 wedstrijden weer echt een goede wedstrijd speelde, Fernandes.
Ja.
En zorgde voor een beetje snelheid in het spel van Manchester United.
Ik zag Jurrien van Wessen dat ook sturen. Zeg maar, Villarreal begon met heel veel energie en dat ebte op een gegeven moment ook weg. Dat was natuurlijk een cruciale fout met die 1-0 van Ronaldo. Dat merkt hij op het eind wel, weet je. Dat bijvoorbeeld dat je een Bruno kan brengen en dat soort dingen. Dat is natuurlijk wel kwaliteit.
Ja, Villarreal is ook gewoon dit seizoen niet per se heel erg bijzonder.
Nee.
Ze staan volgens mij 8e in La Liga.
Ja.
Hebben nog niet de lijn gevonden van wat ze vorig jaar hebben laten zien. En als je puur kijkt naar het spelersmateriaal van United en van Villarreal, is het heel erg logisch dat dit de einduitslag is. En dat heb je wederom te danken aan De Gea.
Ja. Nee, zeker. Ja, dat was echt een fantastische redding in de eerste helft.
Die pakt echt maar 3-4 ballen weer.
Is het niet zo dat eigenlijk Van der Beek daar geen toekomst heeft? Simpelweg omdat hij niet echt samen met Fernandes kan spelen.
Ja, maar ik denk dus wel. Maar,
hoe dan? Nou, zou omdat je hem aan de zijkant zetten?
Nee, ik zou hem dus als controleur neerzetten.
Van der Beek?
Ja, in zijn tijd hoe hij bij Ajax begon, toen hij bij Ajax doorbrak onder Peter Bos.
Hij begon met 6, Fred. 8.
Ja, hoezo met Fred?
Met McTominay, met wie?
Ja, je moet dus hem neerzetten en dan ga je daarnaast kijken. Matić, Fred, McTominay.
In de Premier League.
Nee, maar ik denk dat zijn kans is. Ik denk niet dus dat hij Bruno eruit gaat spelen. Ik denk niet dat hij hem aan de zijkant gaat zetten. Als hij daar kan laten zien dat hij daar een keer een kans krijgt. Ja, dan dat is de enige redding.
En geloof jij daar ook in, Jeroen?
Dat zou dan alleen werken als je eenzelfde model krijgt als bij Ajax. Bijvoorbeeld wat een potentiële opstelling van vanavond met Gravenberg, Klaassen, Berghuis.
Ja.
Dan krijg je eigenlijk eenzelfde soort driehoek met Fernandes, Donny van der Beek en McTominay of Fred. En dan moet hij de lopende middenvelder zijn. Ja. En ik denk dat je dat tegen clubs waar ze het vaak moeilijk tegen hebben, dus clubs die zich helemaal laten inzakken, dan heb je best wel wat aan het loopvermogen van Donny van der Beek. Want dan kan Fernandes wat meer naar achter spelen en de bal vanuit daar krijgen. En dan krijg je net wat meer gevaar. Ik ben het wel eens dat voor Donny van de Beek het beste zou zijn als hij gewoon weggaat en naar een plek waar hij de nummer 10 kan worden en waar ze een lopende nummer 10 nodig hebben, waar hij perfect in zijn kracht gaat spelen. Want als hij als 6 of 8 gaat spelen in die dubbele pivot, is hij gewoon een minder goede voetballer.
Zeker. Dan of je moet met 2 tienen gaan spelen, maar dat is meer aan de nieuwe trainers. Dat gaat ook niet gebeuren. Overigens, leuk hè, dat we die Jamil Mensah hier uitnodigen. Dus Chelsea maakt de gak van Juve en komend weekend is het Chelsea United. Dus hij zei, we slachten jullie, we zijn geen Villarreal. Ik zei, is goed, waar je wil omspelen. Stuurt hij naar mij, dan moet je een week lang een Chelsea-post doen op je Instagram en niet zeggen waarom. En die gozer toch niet 100?
Wat een rare weddenschap. Maar ja, Chelsea-supporters.
Maar deze is de weddenschap ook afgezegd.
Ja, ik zei ook, ben je wel goed bij je pa, zei Jamil. Ja.
Maar belangrijke zaken.
Wel mooi trouwens, hè, Chelsea. Ik moet wel zeggen, ik heb wel echt genoten van Chelsea gisteren tegen Juve.
Ik vond het indrukwekkend.
Wat Tuchel heeft gedaan is absurd. Ja. Ik denk niet dat ik dat...
Maar vertel, wat wilde jij nog zeggen?
Het pak staat Carrick wel echt goed.
Oké, nou ja.
Ik vind dat mooi hoor.
Ja?
Vind je dat mooi?
Nou, ik heb heel veel gekeken van United en het stond me niet bij. Ik vond mooi dat ze na afloop even knuffelend, schouder op schouder van de Beek en Carrick. Dat vond ik mooi om te zien.
Ja, hoeveel wedstrijden gaat Carrick krijgen?
Ja, dat is welke keuze maakt met de volgende.
Ik sluit niet uit dat hij mag blijven.
Caretaker tot het eind van het seizoen en dan stap van Ten Hag in. Want ja, dat heb ik van de week gezegd. Het zou heel raar zijn als United hier niet naar luistert, toch? Ze hebben de afgelopen jaren waarschijnlijk naar andere podcasts geluisterd in Engeland of in Amerika. En daar hebben ze waarschijnlijk helemaal niks van gebakken, de Glazers. Dus ja, dit was wederom een gratis advies.
Carrick heeft volgens mij zijn diploma's.
Ja.
En de Glazers willen natuurlijk zo min mogelijk geld uitgeven. Ja. Als je het goed doet, sluit je uit dat ze hem voor een langere tijd aanstellen?
Maar Martin Haven.
Nee, maar sluit jij het uit?
Niks uitsluiten in de voetbalrij.
In de voetbalrij.
Voetballerij. Nee, je kan niks uitsluiten.
Nee, maar hoe groot acht jij die kans?
Ja, nogmaals, dat is afhankelijk hoe die gaat spelen en welke resultaten die boekt.
Maar dat is toch weer echt... Dat zou United ten top zijn, toch?
Dat bedoel ik.
Zeg maar Solskjaer was ook bizar. Solskjaer model 2.0. Ja. Gewoon letterlijk dezelfde fout.
Maar dan hoop ik wel dat ze Carrick eerst verlengen tot 2029... en dan eruit gooien omdat Ten Hag zijn eigen staf wil meenemen. Goed, dit was hem. De FC Afkikken Daily van woensdag 24 november 2021. Vanavond lekker weer Champions League voetbal.
Heerlijk.
Morgen is het tijd voor 3 Nederlandse clubs die in actie komen in de Europa Leagues. En dat klopt natuurlijk niet, want het zijn er 4 die in de Conference League dan wel de Europa League in actie komen. Je bent alweer helemaal afgehaakt. Want jij wil natuurlijk even een promo praatje maken voor de eerste de beste.
Ja, ik heb echt heel erg hard gelachen.
Ze waren er weer.
Ja, ze waren goed, man.
Ja, dus onze podcast over de eerste divisie. Joop Buit, Lars van Velsum en Ferry de Bond staat ook weer online. Goed.
Je kloten eraf werken.
Zo is het. Mart, dankjewel. Jeroen, dankjewel. Jullie bedankt voor het luisteren. Dan wel kijken. En graag tot de volgende.